Gemeente, de schriftlezing en deze leerdienst vindt u in 1 Korinthe 1, te beginnen bij het 17e vers. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2, het 5e vers. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met hoofdstuk 2, vers 5. En in 1 Korinthe 1, vers 17, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid zo heeft het Gode behaagd. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij je de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Tot zover onze schriftlezing. Heten, in deze leerdienst is aan de orde zondag 6 uit de Heidelbergse catechismus. Zondag 6, een zondag die we eerst samen willen lezen. Daar wordt gevraagd in vraag 16, waarom moet hij, dat is de middelaar en verlosser, de Heere Jezus, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders en profeten, laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover zondag 6. Gemeente, het gaat in deze zondag over de middelaar Gods en der mensen. En we letten in de eerste plaats op waaraan hij door God moet voldoen. In de tweede plaats waartoe hij door God is geschonken. En in de derde plaats waarin hij door God wordt bekendgemaakt. De middelaar Gods en der mensen, waaraan hij door God moet voldoen, waartoe hij door God is geschonken en waarin hij door God wordt bekendgemaakt. Gemeente, afgelopen zondag was ik in Malawi en maakte ik daar een dienst mee. Dat was een bijzondere dienst. Ik vertelde er vanmorgen al wat over. En misschien dat er jongens en meisjes zijn die zich afvragen, hebben ze daar dan maar één keer kerk? Ja, ze hebben daar maar één dienst per zondag. En misschien denk je dan, nou, dan zou ik wel in Malawi willen wonen. Eén keer naar de kerk. Als je niet zo graag naar de kerk gaat, ik hoop dat je graag naar de kerk komt. Maar die dienst, die ene dienst, die duurt wel lang. Die duurt wel zo'n 2 uur tot 2,5 uur. En toen we daar waren om, zeg maar, 9:45 begon de dienst. Ja, toen was niet iedereen nog aanwezig. Ik geloof dat het iets van 10:30 was toen iedereen er ongeveer was. En toen was de dominee al aan het preken. En waarom ik dit nu zo noem aan het begin van deze preek uit de catechismus, wel, eigenlijk bestaat een dienst in Malawi uit 2 delen. Men begint met een catechismusspreek uit de Shorter Catechismen. Dat is een catechismus die ook in de Schotse kerk gebruikt wordt, met vragen en antwoorden. Eerst komt dat aan de orde. Eerst wordt daar een preek over gehouden, vervolgens wordt er wat gezongen en dan wordt er uit de Bijbel gepreekt. Een bepaalde tekst wordt genomen en daar een preek over gehouden. Dus eigenlijk is het net zoals bij ons een leerdienst. En wij hebben die als tweede dienst en zij beginnen daarmee. En een gewone dienst. Dat is bij elkaar genomen. Sommige mensen moeten ook van ver komen. Moeten een heel eind lopen om bij de kerk in Malawi te komen. Bij ons gaat het in deze dienst over zondag 6. En misschien weet u nog wel, enkele weken geleden, toen hebben we in zondag 5 gehoord dat we de schuld die we bij God hebben vanwege onze zonden volkomen moeten betalen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Nu is dit betalen onmogelijk door onszelf. Want wij maken die schuld door al onze zonden iedere dag groter. Het is ook onmogelijk door een ander. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. God wil niet de schuld van de mens aan een ander straffen. En er is ook geen schepsel die de straf zou kunnen dragen. En wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gemeente, in antwoord 15 hoorden we welke eisen God aan hem stelt. En ik zei toen in die preek over zondag 5, zijn naam blijft nog verborgen in de schemering. We zien de zon als het ware opkomen. We zien die rode gloed. Maar de zon is nog niet aan de horizon verschenen. Maar het daagt al in het oosten. Wel nu, in deze dienst straalt in zondag 6 de zon der gerechtigheid aan de hemel. Maar voordat de heerlijke namen van de middelaar Gods en der mensen worden genoemd, gaat ons leerboek in op de eisen die God aan deze middelaar stelt, waaraan hij door God moet voldoen. Dan moet een middelaar en verlosser gezocht worden die een waarachtig en rechtvaardig mens is en die ook tegelijk waarachtig God is. Aan drie vereisten moet hij voldoen. Waarachtig mens, rechtvaardig mens en waarachtig God. Waarom? Waarom moet die middelaar een waarachtig, dat betekent een echt mens zijn. Een mens van vlees en bloed, zoals u, jij en ik. Wel, gemeente, dat alles heeft te maken met Gods rechtvaardigheid. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Zo luidt het eerste gedeelte van antwoord 16. Dat betekent, Gods rechtvaardigheid kan en wil de zonde niet straffen aan een dier of aan een engel. Nee, de ziel die zondigt, die zal sterven. Zo lezen we in Ezechiël 18. De mens heeft gezondigd, Adam en Eva in het paradijs en wij in hen. En daarom moet de mens ook betalen. Gemeente, daarom moet de middelaar, en dat is de Heer Jezus, zullen we zo meteen horen, mens zijn. Waarlijk mens. Een mens van vlees en bloed. Hier klinkt de eis van de vleeswording van Gods zoon. De middelaar moest mens worden. Hij was reeds van eeuwigheid de zoon van God. Hij was er al. Van eeuwigheid met de Vader in de hemel. En je zou kunnen zeggen, ja, als die er al was, die middelaar, dan was dat toch goed, dan was dat toch voldoende. Nee, die middelaar die moest mens worden. Om onze zaligmaker te kunnen zijn. Hij was de zoon van God, maar moest ook de zoon van Maria worden. En aan deze eis heeft hij volkomen voldaan. Jongens en meisjes, weten jullie wanneer? Met Kerst. Toen hij geboren werd en gelegd in de kribbe, in de stal van Bethlehem. Toen werd het waar. En Johannes die spreekt er vol blijdschap over aan het begin van zijn evangelie. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Gemeente, ik kan dat wonder niet bevatten. En ik denk niemand van ons. Dat de Heilige Zoon van God onze natuur wilde aannemen. Eén met ons wilde worden. Onder ons wilde wonen. Ons vlees en bloed wilde aannemen met alle gevolgen van de zonde. Want de Heere Jezus heeft ook pijn geleden. De Heere Jezus had ook verdriet. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen om ons zo te kunnen verlossen. Daarom moest hij waarachtig mens zijn, echt mens. Maar hij moest ook een rechtvaardig mens zijn, dat is het tweede. Waarom moest hij een rechtvaardige mens zijn? Het woord rechtvaardig betekent eerlijk, oprecht, zonder zonde. Een mens die precies overeenkomt met Gods wil en wet. Gemeente, in deze wereld leven veel onrechtvaardige mensen. Maar er zijn ook best rechtvaardige mensen aan te wijzen. Ja, ze zijn rechtvaardig voor de mensen als ze zich houden in woorden en daden aan Gods wet. Maar om nu rechtvaardig voor God te zijn, hebben we meer nodig. Dan is een rein en rechtvaardig hart onmisbaar. En Paulus die schrijft in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één, al zijn we misschien voor de mensen rechtvaardig, keurig netjes. De Heere die ziet en kent ons. Hij weet wat er van binnen in ons leeft. Maar waarom is het nu nodig dat die middelaar rechtvaardig, zondeloos moest zijn? De catechisme zegt, een mens die zelf zondaar is, kan niet voor anderen betalen. Iemand die zelf failliet is gegaan, kan een ander die failliet dreigt te gaan, niet helpen. Als de Heer Jezus één zonde gedaan zou hebben, eentje maar, een kleine zonde, dan zou hij voor zijn eigen zonde hebben moeten betalen. Denk even aan de verzoeking in de woestijn. Als de Heer Jezus geknield had voor de duivel en daardoor gezondigd had, dan had er niemand van ons zalig kunnen worden. Dan had hij zelf voor die zonde moeten betalen. Dan zou hij immers dezelfde vloek over zich hebben gehaald als wij over ons hebben gehaald. Pilatus die zegt, ik vind geen schuld in deze mens. De Heer Jezus die was echt mens. Zonder zonde, wie zal een reine geven uit een onreine? Gemeente, daar komt nog bij, de heilige persoon van God de Zoon kon zich niet met een zondige menselijke natuur verenigen. En daarom was het ten hoogste noodzakelijk dat onze middelaar, die waarachtig God was, ook rechtvaardig mens werd. Paulus schrijft in Hebreeën 7, want zo'n hoge priester betaamt ons. Die hebben we nodig. Heilig, onnozel, dat betekent niet zondig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. We zouden geen nut hebben bij een hoge priester die zondig was geweest. Als hij in zonde ontvangen was en in ongerechtigheid geboren, zoals wij allen, dan had hij onze middelaar en verlosser niet kunnen zijn. Jong en oud, laat ons dan nu tot hem komen met onze schuld. Want daar komt het op aan. Dat wij tot deze verlosser en middelaar komen. voor hem buigen, ons op hem verlaten. Hij die rechtvaardig, die waarachtig mens is geworden. Ja, maar mag dat dan, kan dat wel? Hij roept je. Al ben je nog zo'n grote zondaar. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Maar hij moest nog wat zijn, die middelaar en verlosser. We hebben gehoord, hij moest waarachtig mens zijn, echt mens. Rechtvaardig mens, zonder zonde. Maar hij moest tegelijk waarachtig God zijn. En de catechismus geeft dan de volgende reden, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dat is best een lange zin, een moeilijke zin. Ik zal proberen om het uit te leggen. Die middelaar die zou anders nooit de last van Gods toorn hebben kunnen dragen, als hij ook niet waarachtig God zou zijn. Als de Heer Jezus alleen maar een zondeloos mens was geweest, of een engel, ja, dan was hij zeker bezweken onder de last van Gods toorn. Gemeente, begrijpt u wat dat betekent? Dat betekent dat de toorn van God over de zonde zo ondraaglijk zwaar is. Kijk, als wij denken dat het nog wel meevalt met de zonde, dan maakt het niet zoveel uit of Jezus waarachtig God is geweest of niet. Maar als we nu uit Gods woord en uit eigen ondervinding mogen verstaan door de Heilige Geest dat die toorn van God ondraaglijk zwaar is, vanwege onze zonde, ja, dan gaan we beseffen dat die middelaar ook God moet zijn en niet alleen mens. Dat hij ook God moet zijn om die zware last van onze schuld met Gods eeuwigdurende toorn te dragen. Nu weten wij dat hij niet alleen waarachtig God moet zijn, maar dat hij dat ook is. Want Jesaja noemt hem sterke God. We hoeven ons wat dat betreft niet bezorgd te maken of hij wel waarachtig God is. Jesaja profeteert over de Heer Jezus als die sterke God. God heeft voor alles gezorgd. Maar de grote vraag, gemeente, is als we dat allemaal zo horen, waaraan die middelaar nu moest voldoen, hebben we hem nodig. Echt nodig. Begeren we van zijn verdiensten gebruik te maken? Verlangen we ernaar dat hij zijn almacht ook aan ons bewijst? Nu kan de middelaar Gods en der mensen uit de kracht van zijn godheid niet alleen de last van Gods toorn dragen, maar het gevolg hiervan is dat hij de gerechtigheid en het leven verwerft en wedergeeft. Het woord gerechtigheid betekent hier wetsgehoorzaamheid. Wie de gehoorzaamheid der wet heeft, die kan niet verloren gaan. En die gave die schenkt God aan allen die in hem geloven. In het paradijs waren we immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, in ware gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, in vraag 18 wordt de vraag gesteld wie deze middelaar is die aan de eisen van God voldoet. En dan horen we het. Onze Heere Jezus Christus. Kijk, en dan verrijst de zon boven de horizon. In de natuur, als je 's morgens naar je werk gaat of naar school en je ziet de zon zo opkomen, dan is dat, ja, dan is dat zo prachtig. Tenminste, als je er oog voor hebt. Ik hoop dat dat ook hier mag gelden. Nu die naam genoemd wordt in ons leerboek. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Dat beleidt de kerk. En mogen we daarmee instemmen, onze. Want dat geeft wat aan. Dat maakt duidelijk dat we in de weg van waarachtig geloof en bekering een betrekking op hem hebben gekregen. Dat hij ook mijn Heere Jezus Christus is. Onze Heere Jezus Christus. O, hier klinken die heerlijke namen. Heere, Kyrios, degene die het voor het zeggen heeft, de eigenaar, de gebieden. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Christus, de gezalfd, door God aangesteld en bekwaam gemaakt. Hebt u ze leren spellen, deze namen? In de nood van zonde en schuld. Hebt u geroepen als een Bartimeus. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dat kwam ook zo mooi in de schriftlezing aan de orde. Waartoe hij door God is geschonken, hij is ons geschonken tot wijsheid. Wij zijn dwaas sinds de zondeval. Nee, dat willen natuurlijk mens niet aan. Daar verzetten we ons tegen. We denken heel wat te zijn en heel wat te weten. Totdat de Heilige Geest je gaat overtuigen van je eigen dwaasheid. Zodat je gaat inzien dat je de weg niet meer weet. Dat je een grote dwaas bent. Gemeente, weten we dat? En is het uw, jouw en mijn gebed geworden? O Heere, leer mij, arme dwaas, hoe ik bidden moet. Je weet niet wie God is. Je weet de weg naar God niet. Hoe word ik ooit wijs? Hoe leer ik dat ooit? Hoor dan het evangelie. Christus is ons geschonken tot wijsheid. Jonge vrienden, weet je wat dat betekent? Hij wil je leren wat je nodig hebt. Hij wil je geven wat je nodig hebt. Hij is de opperste wijsheid, zoals Salomo zegt in het Spreukenboek. Meer dan Salomo is hier, zegt Christus zelf. Wat was Salomo wijs? Maar veel wijzer is onze Heere Jezus Christus. Hij wijst ons de weg door het leven. De weg naar God. Ja, hij is zelf de weg. Voor wijzen en verstandigen is het verborgen. Het wordt de kinderkens geopenbaard. Maar dan ga je er ook iets van staan, van verstaan. Hij is de wijsheid van God. Je gaat hem nodig hebben. Hem zoeken. En in hem alle wijsheid die je zelf mist, vinden. O Heere, maak me toch wijs. Wat houdt die wijsheid nog meer in? Wel dat je strijdt met de duivel en met de ongeloof van je eigen hart. Dat je te midden van alle twijfels niet gaat redeneren, maar enkel en alleen tot de Heer Jezus Christus de toevlucht neemt. Als de duivel je influistert dat je zo'n grote zondaar bent, dan zeg je: dat weet de Heer Jezus wel. Maar toch wil Hij ook in mijn plaats gaan staan. Als het ongeloof zegt, je zonden zijn veel te groot, dat je dan zegt, dat kan allemaal waar zijn. Maar het offer van Jezus Christus is groter dan al mijn zonden. Gemeente, kennen we iets van die wijsheid? Christus is ons gegeven tot wijsheid. O, wat heerlijk en wat een genade om op die school, die leerschool van de Heilige Geest te leren wie God is, wie we zelf zijn, wie Christus is en wil zijn. Geschonken tot wijsheid, maar ook geschonken tot rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Rechtvaardigheid. Kijk, de Farizeeërs, die hebben Christus niet nodig. Ze zijn in eigen ogen rechtvaardig. Ze denken dat ze alles hebben. Maar wanneer de Heilige Geest ons gaat overtuigen van onze zonde, dan blijft er niet zoveel meer van ons over. Dan gaan we de tollenaar verstaan die de gerechtigheid buiten zichzelf ging zoeken. O God, wees mij zondaar genadig. In mij is alleen maar ongerechtigheid. En de Heere die verhoorde dat gebed, want Hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij ontving gerechtigheid. Die gerechtigheid is een geschenk van God. De Heere, onze gerechtigheid. Gemeente, als onze ogen geopend worden, dan zien we bij onszelf alleen maar ongerechtigheid. En wat kun je het daar moeilijk mee hebben als de Heilige Geest je ogen daarvoor opent, of niet? Maar in Christus is nu een volkomen gerechtigheid. Hij is ons geschonken tot gerechtigheid. O, de Heere die wil geven door zijn lieve geest dat we die gerechtigheid leren kennen. Dat God ons aanziet in Hem als hadden we nooit ene zonde gekend nog gedaan. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. Hij is ons gegeven tot gerechtigheid, dat heeft ook alles te maken met de vergeving der zonden. Door Christus. Niet minder is de middelaar ons geschonken tot heiligheid. Als je de Heere mag vrezen, dan is daar een verlangen om heilig voor Hem te leven. En soms denk je dat het lukt, maar al snel kom je erachter dat het helemaal niet lukt. En wanneer de Heilige Geest je laat zien al je onheiligheid, al je onreinheid, dan schaam je je daarvoor. God die zegt, wees heilig, want ik ben heilig, maar je brengt er niets van terecht. Wat is het dan een wonder dat God daar nu zelf voor zorgde in de Heer Jezus Christus, die ons niet alleen tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligheid is geschonken. Gemeente, God eist volmaaktheid. Maar die is nu alleen te vinden in Christus. Rechtvaardigheid en heiligheid. We mogen die twee weldaden niet losmaken en ook niet omdraaien. Christus is ons zowel tot het een als tot het andere van God geschonken. En tenslotte is Hij ook gegeven tot een volkomen verlossing. Wanneer iemand zou menen dat er voor hem geen hel zou kunnen zijn, en misschien is er wel iemand in de kerk vanavond of die meeluistert, Dominee, het is zo erg. Ik heb zoveel uitgehaald in mijn leven, in mijn jeugd. Voor mij kan er geen genade bestaan. Maar dan mag ik u verkondigen op grond van Gods woord. Wat hier is samengevat in de catechismus. Dat in Jezus Christus een volkomen verlossing te vinden is. Waarin je ook vastzit. En wat je zonde ook is. Hij verlost volkomen. Hoort u het? Niet alleen van de kracht van de zon. Maar ook van de macht van de zon. Niet minder van de schuld van de zonde. En van de straf op de zonde. En ook van de gevolgen van de zonde. Hij verlost van zonde. Van de duivel. Van de dood. Van de eeuwige ondergang. Hij heeft werkelijk alles volbracht. De schuld volkomen betaald. Geliefden, hebt u deze middelaar en verlosser al nodig gekregen, die hier ons wordt aangewezen en aangeprezen, onze Heere Jezus Christus, die ons van God gegeven is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. God biedt hem ons aan, opdat wij in hem al ons heil zoeken. Hem leren omhelzen. Tot hem de toevlucht nemen. Hem door het geloof ontvangen. Ja, deel krijgen aan hem en aan al zijn weldaden. En het is de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt, waardoor we hem niet meer kunnen missen als borg en middelaar. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat we hem gaan zoeken. Hoe langer, hoe meer de toevlucht tot hem nemen. Gemeente, kennen we deze middelaar en verlosser al voor eigen hart en leven. Deze heerlijke middelaar, buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buig dan voor hem, geef je aan hem over. Zondag 6 sluit af met de vraag, waaruit weet gij dat? Is het een betrouwbare bron? Kan ik ervan op aan? Zou het geen vergissing zijn? Als ons wordt gezegd dat die middelaar en verlosser van zonde en schuld niemand anders is dan de Heere Jezus Christus. Die bezorgdheid die is goed te begrijpen. En laat ik dat maar eens met een voorbeeld duidelijk maken. Binnenkort hopen verschillende jongeren uit de gemeente examen te doen. En je zit er misschien tegenop, je hebt al wat schoolonderzoeken gehad. Je weet die cijfers al en straks dan komen de examens. En wat doe je dan als je een examen hebt gehad? Sommigen weten dat wel, dan ga je vaak, als het examen achter de rug is, de antwoorden vergelijken met de juiste antwoorden die je via internet kunt raadplegen. En dan kan het zijn dat je maar tot één conclusie komt. Ik ben gezakt. Ik ben gezakt. Je zit eigenlijk al in zak en as. Maar wat gebeurt er dan een aantal weken later op de dag van de examenuitslag? SMS't een vriendje: gefeliciteerd, je bent geslaagd. Ja, zo'n boodschap is natuurlijk bijzonder fijn. Maar toch durf je er nog niet helemaal op te vertrouwen. Je sms terug, hoe weet je dat? En als je vriend dan het bericht terugstuurt, je naam stond op de lijst van de geslaagden, dan weet je het zeker. Eigenlijk is het ook zo ten aanzien van je ziel en zaligheid. Als je werkelijk hebt mogen beleven hoe verloren je bent, hoe machteloos je bent, hoe heilig God is, dan wil je vaste grond onder de voeten hebben. Hoe weet je dat, dominee? Hoe weet ik nu dat, ja, dat het echt waar is? Hoe weet ik nu dat deze middelaar en verlosser ook mijn middelaar en verlosser wil zijn? Dat hij de enige, de echte middelaar is die me redden kan, die me verlossen kan. De Romeinse kerk, die gaf als antwoord op die vraag, hoe weten we dat? Dat weten we omdat de kerk het zegt. De priester, de bisschop en de paus. En je moet gewoon geloven wat de priester zegt. Wat de kerk zegt. Ja, maar als het nu niet in de Bijbel staat. Dat geeft niets, want wat de Bijbel zegt is natuurlijk ook wel waar. Maar wat niet in de Bijbel en wel door de kerk wordt geleerd en beweerd, dat is ook waar. Zo zegt men dat in de Romeinse kerk. Maar de catechismus verwijst ons niet naar de kerk. Verwijst ons niet naar de geloofsbevinding van Gods knechten en kinderen als gevraagd wordt, waaruit weet gij dat? Waaruit kent gij uw ellende? Ja, dan klinkt daar een soortgelijk antwoord. Er is ook geen andere bron. Je ellende leer je niet kennen uit je gevoel of vanuit je verstandelijke redeneren. Evenmin kun je weten dat er een verlosser is uit je gevoel of uit je verstand. Nee, onze ellende leren we kennen uit de wet van God. Door de Heilige Geest gewerkt. En de verlossing leren we alleen maar kennen uit het Evangelie. Door de Heilige Geest in ons hart toegepast. Want zo staat het er. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Daar staat het. Zwart op wit. Net zoals die examenlijst met de uitslag van degene die geslaagd zijn. Je ziet het. Daar staat het zwart op wit. Je hebt het niet van horen zeggen. Nee, we weten het uit het evangelie. Wat vast en zeker is. Gemeente, hoort u dat er staat het heilig evangelie. Het heilig evangelie. We spreken over de heilige doop en het heilig avondmaal. En we zeggen, ja, je kunt niet zomaar naar het doopvont gaan, want het is een heilige doop. Je komt te staan voor Gods heilig aangezicht. En wee de mens die zomaar de heilige instellingen van de Heere gebruikt of ze veracht. Maar we kunnen dat ook zeggen van het heilig evangelie. Wee de mens die het heilig evangelie niet acht. Geliefden, hoe zullen we ontkomen indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Wat een wonder dat er een evangelie is. Stel dat er alleen maar slecht nieuws voor ons zou zijn. Dat hebben we wel verdiend. Maar God komt met het evangelie en dat betekent blijde boodschap. Stel je voor dat God het evangelie voor zichzelf had gehouden in de hemel. Wie zou dan iets op God hebben kunnen aanmerken? Maar het evangelie is geopenbaard. Wat betekent dat geopenbaard? Bekendgemaakt. En dat God dat gedaan heeft, dat is nu alleen maar genade. God heeft het geopenbaard. Openbaren, dat is blikken in Gods oneindige barmhartigheid en onbegrijpelijke zondaarsliefde. Je mag dan iets zien van Gods eeuwige welbehagen. Hoe heeft God dat heilige evangelie bekendgemaakt? Dat heeft God al gedaan in het paradijs. Zo staat het er, in het paradijs. Op die meest donkere plaats, waar de mens God de rug heeft toegekeerd en geluisterd heeft naar de duivel. Waar de mens alles stuk heeft gemaakt. Waar de mens weggevlucht is bij God vandaan en zich in diepe ellende heeft gestort. God zou de mens geen onrecht hebben gedaan wanneer hij hem had laten gaan en hem in de ellende had laten liggen. Maar hoor dan het evangelie. Waar zijt gij? Adam en Eva, ze worden niet gelijk gedood, dat had God gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, van die verboden vrucht, dan zult ge de dood sterven. Maar God zoekt de gevallen mens op, waar zijt gij? En dan klinkt de moederbelofte, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Ik zal komen met de zaligmaker van zondaren. Ik zal. O, is dat geen heerlijk evangelie. Als het van onze kant totaal verbeurd en verzondigd is. Dan zegt God daarna gelijk. Ik zal. Gemeente, waaruit weet u dat er een zaligmaker is. En dat God u deze zaligmaker aanbiedt. Waaruit weet u dat dat zo zeker is? Er is maar één antwoord uit het heilig evangelie. Uit het woord van God. Leg daar je hand maar op en zeg het maar, Heere. Ik weet dat er een middelaar en verlosser is. En wil nu door uw genade wat hij gedaan heeft ook toepassen aan mijn hart en leven. God nam zelf het initiatief. Hij kwam met het evangelie naar de gevallen mens. En wie kan het evangelie beter verkondigen dan hij? Maar nu schakelt hij bij de evangelieverkondiging mensen in. Nee, geen engelen. Maar mensen met al hun gebreken. God maakt gebruik van mensen om het evangelie te laten verkondigen. En zoals een heraut uitging om de komst van de koning aan te kondigen, zo laat God het met veel nadruk uitbazuinen dat er een goede tijding is. Een blijde boodschap voor slechte mensen. Dat er nu redding en behoud is voor de grootste der zondaren. Nee, dat is geen automatisme. Zo van, dat is nu automatisch voor iedereen. Nee, dat worden we door het geloof deelachtig. God laat het verkondigen door de heilige patriarchen. Dat zijn de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Zij hebben geprofeteerd. De Heere die heeft hen gebruikt als een middel in zijn hand. Denk aan Jacob op zijn sterfbed, hoe hij daar profeteert. Juda, gij zijt het. De stam van Juda zou de zaligmaker geboren worden. Ook door de profeten, de 4 grote en de 12 kleine profeten, heeft God het evangelie laten verkondigen. Denk aan Micha en gij Bethlehem, Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden. Jesaja, de evangelist onder het oude verbond, denk aan Jesaja 53. God heeft het evangelie niet alleen laten verkondigen, maar ook laten uitbeelden. Denk maar aan de tempeldienst, de tabernakeldienst, al die offers die wezen heen naar dat grote offer. God heeft het evangelie laten uitbeelden door ceremonieën. Wat betekent dat wel? Door alles wat daar in die tempeldienst gebeurde. Door alle voorwerpen, dat verzoendeksel. Die gouden kandelaar, ik ben het licht der wereld. Die tafel der toonbroden, ik ben het brood des levens. Op allerlei manieren werd het duidelijk dat water wat uit de rots kwam, die rots wijst op Christus. De slang in de woestijn die verhoogd werd. Ja, elke bladzijde van het Oude Testament wijst op Christus. En ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. Wat betekent dat wel ten laatste? Is het vervuld door de komst van Christus in het vlees. Gemeente, waaruit weet gij dat hij de middelaar Gods en der mensen is? Uit het heilig evangelie. Ondanks alle tegenstem. Uit het evangelie dat vast en betrouwbaar is. O, onderzoek dat evangelie biddend. En wie dit evangelie van de volkomen verzoening, van de vergeving van zonde gaat geloven, die kan er niet over uit. En die belijdt het hoe langer, hoe meer. Ja, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, kennen we deze middelaar, deze verlosser al? Want daar gaat het om. We kunnen er veel over spreken en preken. Maar kennen we deze verlosser en middelaar heel persoonlijk? Door een waar geloof hebben we leren buigen voor hem. Hebben we onze verlorenheid, onze zonde en schuld leren belijden voor hem. En het gezegd, oh, ik mag weten dat er een verlosser is. Heere, geef dat ik het mag geloven. Ja, ook voor mij. Ook voor mij kwam hij naar deze aarde. Ook voor mij heeft hij geleden. Ook voor mij is hij gestorven en opgestaan. Ook voor mij heeft hij een volkomen verzoening bereid. O, wat een gelukkig volk. Dat mag geloven. En het vanavond in de stilte mag zeggen met de kerk van alle tijden en plaats. Onze Heere Jezus Christus. Hij is gegeven door God. Ook voor mij tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligheid. Ja, tot een volkomen verlossing. Jong en oud, tot wie dan heen? Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Tot hem alleen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Van Psalm 71. En daarvan het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Het 17e vers van Psalm 71.